Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In De Bijbel Door behandelen we de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes. En daarin volgen we de Heer Jezus tijdens zijn lijden op aarde. We zien hem gaan, van Gethsemane naar de rechterstoel van Pilatus op Gabbatha en tot slot naar het kruis op Golgotha. Een dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid als de Schepper aan een kruis wordt gehangen. En tegelijkertijd biedt juist dat kruis de mensheid leven en hoop. We zagen de vorige keren hoe het proces tegen Jezus op alle fronten een schijnvertoning was. Vanaf het begin af aan waren de Joodse leiders erop uit om hem te laten kruisigen. Caiaphas, de hoge priester, stuurt Jezus door naar Pilatus. En die erkent tot 2 keer toe dat hem geen enkele schuld treft. Toch laat hij de soldaten hun gang gaan bij het martelen van Jezus. Pilatus grijpt niet in, daarmee hoopt hij er vanaf te zijn. Maar de Joodse leiders dreigen hem aan te klagen bij de keizer. En dat risico neemt Pilatus liever niet. Hij gaat op zijn rechterstoel zitten. Johannes vermeldt dit expres om te laten zien hoe gewichtig dit moment is. Met het oog daarop geeft hij ook de plaats, de dag en het tijdstip, ongeveer 12:00 middags. Johannes wil uitdrukkelijk vertellen dat Jezus publiekelijk en officieel door de Romeinse rechter ter dood is veroordeeld. Pilatus levert Jezus daarna over aan de soldaten. En buiten Jeruzalem wordt het kruis opgericht voor de Zoon des Mensen. Zelfs vanaf die plek bekommert Jezus zich nog om degene die hem zo nastonden. Hij geeft Johannes opdracht op aarde zijn plek als zoon van Maria in te nemen. De andere kinderen van Maria waren op dat moment nog niet gelovig. En Jezus wist dat zij een gelovige zoon nodig had. Vers 39 vanaf het 19e hoofdstuk van Johannes.
Met deze uitzending komen we bij de hoofdzaken van het evangelie. Wat zijn die hoofdzaken? Evangelie betekent blijde boodschap of het goede nieuws. Wat is het goede nieuws van de Bijbel? De apostel Paulus legt het uit in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de 3e dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. De hoofdpunten van het goede nieuws van het evangelie zijn verbonden met 3 feiten en 1 persoon. Het sterven, begraven en opstaan van Jezus Christus. Feiten die door de profeten van het Oude Testament lang van tevoren zijn voorzegd en aangekondigd. Feiten die als eerste door de Heere God zelf zijn aangekondigd, al bij het begin van de schepping. De redding van ieder mens is verbonden aan de genoemde feiten en aan de persoon van Jezus Christus. Luisteraar, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Dat heeft de Heere beloofd. Gelooft u hem? Hebt u geloof in wat hij voor u deed toen hij stierf aan het kruis? Hij deed dat plaatsvervangend voor u. Hij stierf voor u, gaf zijn leven voor u. Voor hem bent u belangrijk genoeg om voor te sterven. En zijn dood is het verzoeningsoffer voor u. Gelooft u dat? Johannes 19 vers 38 tot en met 40. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus of hij Jezus' lichaam mocht meenemen. Pilatus vond dat goed. Deze Jozef was een leerling van Jezus, maar Hij had er niet voor durven uitkomen, omdat hij bang was voor de Joden. Daarop haalde hij Jezus' lichaam van het kruis af. Nicodemus, die op een nacht met Jezus was komen praten, ging met hem mee. Hij had ruim 30 kilo balsemkruiden bij zich, een mengsel van mirre en aloë. De twee mannen wikkelden Jezus' lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken, want dat is bij de Joden de gewoonte als ze iemand gaan begraven. De twee mannen die Jezus' lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken wikkelden, waren vooraanstaande mensen en hadden goede posities. Jozef van Arimathea was rijk, en Nicodemus is de Nicodemus uit Johannes 3. In Johannes 3 vers 1 en 2 hebben we van hem gelezen. Zo was er een fariseer, een lid van de Hoge Raad, die Nicodemus heette, en die op een nacht met Jezus kwam praten. Meester, zei hij, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren, want niemand kan de wondertekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Beiden waren leerlingen van de Heer Jezus. Toen durfden zij er niet openlijk voor uit te komen, maar nu wel. Johannes 19, vers 41 en 42. Niet ver van de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. In die tuin was een nieuw graf, waarin nog nooit een dode had gelegen. Omdat de zon bijna onderging en dan de Sabbat zou beginnen, legden zij Jezus in dat graf. Nadat het lichaam van Jezus gereed is gemaakt om begraven te worden, wordt het naar een graf gebracht. Het graf ligt in een tuin dicht bij Golgotha. Het graf in deze tuin is nieuw, dat wil zeggen dat er nog nooit iemand in begraven was. Het was een grafkamer, uitgehouwen in een rots. Het lichaam van een overledene werd in deze grafkamer gezet, en vervolgens werd er een steen voor de ingang geplaatst, zodat wilde dieren geen toegang tot het graf hadden. Eigenaar van dit graf is Jozef van Arimathea, Matteüs 27, vers 60. Zo gaat Jesaja 53, vers 9 in vervulling. Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Jezus moet begraven worden als onderdeel van zijn vernedering, namelijk als teken dat hij werkelijk is gestorven. Toch is het ook het begin van zijn verheerlijking. Het is een nieuw graf. Het lichaam van Jezus komt niet in aanraking met ontbinding. De dood heeft niets aan Jezus' lichaam kunnen beschadigen. Psalm 16 vers 10 zegt, u zult mij niet in het dodenrijk laten liggen, u zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. Jezus moest haastig worden begraven, omdat die avond de Sabbat van de Paasweek begon, het was voorbereiding. Jezus kon ook snel begraven worden, want zijn hemelse vader had gezorgd dat er een graf in de omgeving van Golgotha beschikbaar was. Met Johannes 19 vers 42 sluit Johannes het verslag van de begrafenis van Jezus af. In onze menselijke gedachten is de geschiedenis dan afgelopen. Maar bij de Heer Jezus is dat niet zo. In Johannes 20 doet Johannes verslag van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Het is de kern van het christelijk geloof. Het is zo belangrijk dat iemand erover zei, we kunnen de dood van Christus niet te zwaar, maar de opstanding wel te licht opvatten. Ook vandaag moeten we daarvoor oppassen. Te vaak wordt de opstanding van Christus alleen met Pasen onder de aandacht gebracht. Soms is het nog erger. Dan moeten we ook vandaag roepen wat Paulus tegen de Korintiërs in 1 Korintiërs 15 vers 12 zei. Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als Christus niet is opgewekt uit de dood, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Johannes 20, vers 1. Op de ochtend van de eerste dag van de week, zondag, de dag na de Sabbat, ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. Zondagmorgen vroeg kwam Maria van Magdala bij het graf. De meeste christenen bezoeken op zondag een kerk of gemeente. Dat is mede verbonden met het feit dat op de eerste dag van de week de Heer Jezus is opgestaan. Jezus Christus stierf op vrijdag en stond op de eerste dag van de week op uit de dood. De eerste dag van de week is zondag. Iedere christelijke kalender zou dan ook met zondag moeten beginnen. De Sabbatdag hoort bij de oude schepping. Nadat God alles had geschapen, rustte Hij op de zevende dag. Nu behoren we tot de nieuwe schepping in Jezus Christus. Het is interessant dat Johannes, de laatste van de vier schrijvers van een evangelie, de nadruk legt op het feit dat Jezus op de eerste dag van de week opstond. Het is belangrijk om de gebeurtenissen op deze eerste dag van de week, de morgen van de opstanding, nader te bestuderen. Wat is er allemaal op de morgen van de opstanding gebeurd? Om een duidelijk beeld te krijgen, moeten we de informatie uit alle vier de evangeliën gebruiken. Ik zet ze voor u op een rijtje. Drie vrouwen gaan vroeg in de morgen naar het graf. Het zijn Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Salome, gevolgd door enkele andere vrouwen die de kruiden dragen. Ze zien dat de steen voor het graf is weggerold. Dat gaat Maria van Magdala aan Jezus' leerlingen vertellen, Lucas 23 en Johannes 20 vers 2. De andere Maria gaat het graf binnen en ziet een engel van God zitten, Matthäus 28. Ze gaat terug om de vrouwen die de kruiden dragen op de hoogte te stellen. Intussen zijn Petrus en Johannes door Maria van Magdala gewaarschuwd en zijn onderweg naar het graf. Zij gaan het graf binnen, maar later weer terug naar huis, Johannes 20, vers 3 tot en met 10. Ook Maria van Magdala keert huilend terug bij het graf en ziet twee engelen. Ze vragen haar waarom ze huilt. Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar Hij is. Dan ziet ze ook Jezus, Johannes 20, vers 11 tot en met 18. Jezus vraagt haar zijn leerlingen te vertellen dat Hij teruggaat naar zijn Vader, die ook jullie Vader is. Maria gaat snel naar Jezus' leerlingen toe. Intussen heeft de andere Maria de vrouwen met de kruiden ontmoet. Ze keert met hen terug naar het graf en ook zij zien de twee engelen, Lucas 24 en Marcus 16. Ze holden terug naar Jeruzalem en vertellen alles wat er is gebeurd aan de 11 apostelen en al de anderen. De leerlingen moeten naar Galilea gaan om daar de Heer Jezus te ontmoeten. Matthäus 28, vers 8 tot en met 10. Maria van Magdala ging al heel vroeg naar het graf. Toen ze daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. Johannes 20, vers 2. Zo vlug ze kon, holde ze naar Simon Petrus en de leerling die Jezus' beste vriend was. De Heer is uit het graf gehaald, zei ze. We weten niet waar ze hem hebben neergelegd. De beste vriend van Jezus was Johannes zelf. Petrus verbleef bij Johannes. Waarschijnlijk heeft Johannes hem meegenomen naar zijn huis. Johannes, de zoon van de donder, Marcus 3, vers 17, was de apostel van de liefde geworden. Wat een wonder! Maria verwachtte de opstanding van Jezus niet. Zij dacht dat het lichaam van Jezus was weggehaald. Dat dachten de Joodse leiders later van de leerlingen van Jezus. Johannes 20, vers 3 en 4. Petrus en de andere leerling renden onmiddellijk naar het graf, maar de andere leerling liep vlugger dan Petrus en was er het eerst. Ook Simon Petrus en Johannes hebben de opstanding niet verwacht. Ze dachten waarschijnlijk dat Maria het in het donker niet goed had kunnen zien. Ze liepen onmiddellijk naar het graf en zagen ook dat de steen was weggerold. De andere leerling was Johannes. Hij was jonger en kon sneller rennen dan Petrus. De overlevering bevestigt dat Johannes waarschijnlijk de jongste van de 12 leerlingen was. Johannes was toen misschien nog geen 20 jaar oud. Johannes 20 vers 5. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen windsels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Wat hij zag overtuigde hem ervan dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij kwam het eerst bij het graf aan, maar omdat hij enigszins terughoudend was, boog hij zich voorover en ging het graf niet in. Hij boog zich voorover en zag alleen de linnen windsels, een bewijs dat hem overtuigde. Het lichaam van de Heer Jezus was er niet meer. Johannes 20, vers 6 en 7. Petrus, die even na hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de windsels en ook de doek waarmee Jezus' hoofd bedekt was geweest. Die doek was opgerold en lag apart. Na Johannes komt Petrus aangerend. Terughoudendheid is geen eigenschap van Petrus. Hij gaat meteen het graf binnen. Hoe kan een dood lichaam uit zulke linnen windsels komen? En wie heeft de hoofddoek opgerold en apart gelegd? Dat kunnen dieven niet gedaan hebben. Zij zullen het lichaam niet eerst van de windsels hebben ontdaan en toen hebben meegenomen. Zij zullen zich ook geen tijd gegund hebben om de hoofddoek netjes op te rollen en apart te leggen. Nee, deze details gaven Petrus de overtuiging dat Jezus was opgestaan. De Heer Jezus Christus kwam uit het graf, op dezelfde manier als een tarwekorrel die in de grond valt en afsterft. Een nieuwe aar zal uit de korrel groeien. Het oude omhulsel van de graankorrel blijft in de grond. In het geval van de Heer Jezus kunnen we zeggen, de windsels en de hoofddoek bleven achter in het graf. Zelf was de heiland er niet meer. Hij was opgestaan. Mogelijk herinnert u zich de geschiedenis van Lazarus. De Heer Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Toen hij uit het graf kwam, was hij nog omhuld met linnen grafdoeken. Jezus gaf toen opdracht hem de windsels af te doen. Lazarus is later weer gestorven. Maar Jezus kwam tevoorschijn in een verheerlijk lichaam dat nooit meer zal sterven. Dat is echte opstanding. Johannes 20, vers 8 tot en met 10. De andere leerling ging toen ook naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij dat Jezus weer levend was geworden. Want ze hadden nog niet begrepen dat hij volgens de boeken uit de dood zou terugkomen. De twee leerlingen gingen terug naar huis. In deze verzen vertelt Johannes ons iets opmerkelijks. Ze hadden nog niet begrepen dat hij volgens de boeken uit de dood zou terugkomen, hoewel Jezus herhaaldelijk tegen hen had gezegd dat hij uit de dood zou opstaan en zelfs dat het allemaal in het Oude Testament was voorzegd. Ook vandaag hebben we het Nieuwe Testament nodig om het Oude Testament goed te begrijpen. Andersom is het ook waar. We hebben het Oude Testament nodig om het Nieuwe Testament goed te begrijpen. Sommige mensen die vandaag de Bijbel lezen, begrijpen bepaalde dingen uit de Bijbel niet goed. Ik geloof dat er twee redenen voor zijn. De eerste is dat we een Bijbelgedeelte verschillende keren moeten lezen, omdat we dan zullen ontdekken dat er steeds nieuwe dingen te vinden zijn die we nog niet eerder hebben gezien. Zo rijk is het woord van God, dat de Heilige Geest steeds nieuw en verdiept inzicht geeft, als we dezelfde Bijbelgedeelten meerdere keren lezen. De tweede reden dat de mens bepaalde dingen uit de Bijbel vaak niet goed begrijpt, is het feit dat we het woord van God in ons leven moeten toepassen om de betekenis ervan beter te begrijpen. Om een voorbeeld te noemen. Toen David in Psalm 23 schreef dat de Heere zijn herder was, had hij de herderlijke zorg van God uit eigen ervaring al in zijn eigen leven ondervonden. Johannes 20, vers 11 tot en met 15. Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter. Huilend boog ze zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar hij gelegen had. Waarom huilt u? Vroegen ze haar. Ze hebben mijn Heer weggenomen, antwoordde Maria, en ik weet niet waar hij is. Ze keek achterom. Daar stond Jezus, maar zij herkende hem niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Waarom huilt u? Vroeg Jezus. Wie zoekt u? Och, meneer, als u hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik hem mee, zei ze. Waarschijnlijk was Maria de eerste aan wie de Heer Jezus verscheen. In het begin waren er 11 verschijningen voordat de Heer Jezus opvoer naar de hemel en 3 erna. Uit 1 Korintiërs 15 weten we dat er nog meer verschijningen zijn geweest, aan meer dan 500 tegelijk. Maria keek achterom. Daar stond Jezus, maar ze herkende hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. Hoe is het mogelijk dat Maria de heiland niet herkende? Ik denk, omdat zij niet geloofde dat Jezus uit de doden was opgestaan. Ongeloof maakt blind en stom. Dit laatste gebeurde met Zacharias. Maria houdt van de Heer Jezus, maar zij geloofde dat iemand hem had weggehaald, niet dat hij was opgestaan, dat kwam pas later. Hoeveel zou een verheerlijk lichaam veranderd zijn? Dat weet ik niet, maar ik denk niet dat de verandering zo groot is, dat het de oorzaak kan zijn dat Maria hem niet meer herkent. Maria zit met haar gedachten op een heel ander spoor en houdt geen rekening met een opgestane heiland. Zij zei, och meneer, als u hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft, dan neem ik hem mee. Maria is maar op één ding gericht, Jezus is nog steeds dood, en haar antwoord is dat het lichaam gestolen moet zijn. Ze verwacht niet dat Christus levend voor haar staat. Johannes 20, vers 16. Maria, zei Jezus. Ze draaide zich om en zei in het Aramees tegen hem, Rabboni. Rabboni betekent meester. Toen Jezus haar naam noemde, herkende zij zijn stem. Dat is het mooiste wat een mens kan overkomen. Dat de Heer Jezus uw, jou en mijn naam noemt, en wij mogen antwoorden, Rabboni, meester. Johannes 20, vers 17. Raak mij niet aan, zei Jezus, want ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. De opdracht die Jezus aan Maria geeft, kunnen we ook weergeven met, houd mij niet langer vast. Blijkbaar heeft Maria de Heer Jezus vastgegrepen. Ze zal het in haar enthousiasme gedaan hebben, toen ze Jezus herkende. Ze wilde hem wel voor altijd bij zich houden, maar zover was het nog niet. Jezus zegt, dat het niet zo kan blijven. Hij moet nog opvaren naar zijn vader. Pas daarna zal hij terugkomen en zal zijn hereniging met de zijnen blijvend zijn. Maria krijgt de opdracht om deze boodschap over te brengen aan de discipelen. Jezus noemt hen hier mijn broeders. Hij duidt hen aan met de nieuwe relatie die er is ontstaan door zijn kruisoffer en opstanding. Die nieuwe relatie komt voort uit het feit dat zijn vader nu ook hun vader is. Johannes 20, vers 18 en 19. Maria ging snel naar Jezus' leerlingen. Ik heb de Heere gezien, zei ze, en vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. 'S avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. Ik wens jullie vrede, zei hij. Maria voert gehoorzaam de opdracht van de Heer Jezus uit. Ze gaat naar de leerlingen en zegt hun eerst dat zij de Heere heeft gezien. Volgens Marcus 16 geloofde zij niet dat Maria de Heer Jezus had gezien en gesproken. 'S Avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Johannes gaat nu vertellen over de verschijning van Jezus aan een bredere kring van zijn volgelingen. Ze waren ergens in Jeruzalem bij elkaar, misschien wel in dezelfde bovenzaal als genoemd in Marcus 14 of Handelingen 1. De dag dat het gebeurde was de avond van de dag van de opstanding. De leerlingen hielden de deur op slot. Dat hadden ze gedaan, omdat ze bang waren voor de Joden. De Joodse leiders waren de volgelingen van Jezus vijandig gezind. Dat was al eerder gebleken in Johannes 12. Daar wordt aangegeven dat zij het plan hadden om Lazarus te doden. Daarna was het ook duidelijk geworden uit de woorden van Jezus zelf in Johannes 15 en 16. We moeten, gezien de situatie en de dingen die waren gebeurd, ook bedenken dat de leerlingen gespannen waren en in afwachting van wat er verder zou gaan gebeuren. Het lichaam van Jezus was weg, en Maria had gezegd dat ze hem gezien en gesproken had. Met dit alles in ons achterhoofd lezen we dan: ineens was Jezus bij hen en zei: ik wens jullie vrede. De discipelen hebben hem niet horen komen. Hij kwam niet door een open deur. Hij was er ineens en stond in hun midden. Dan groet Jezus hen met de bekendste Joodse groet: Shalom! Hoe zal dit verder gaan? Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.